Ik wil met u lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. En ik zeg u toe dat, het is de laatste keer voorlopig dat ik met u uit Openbaring lees. Openbaring 22, eerste 5 versen. Dan gaan we eens nadenken over weer iets anders. Maar voorlopig nog dus vandaag Openbaring 22, 1 tot en met 5. Daar staat in mijn Bijbel boven de rivier van levend water. Ik heb u vaker gezegd wat erboven staat. Dat hebben de uitgevers van de Bijbel erboven gezet. Dat wisselt dus nog wel eens. Afhankelijk van de inzichten en de ideeën van de uitgever. Het helpt ons om het plekje in de Bijbel soms terug te vinden. Maar we houden ons aan wat er werkelijk geschreven staat. En dat lezen we dan vanaf vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien. Van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Mooi is dat, hè? Zuivere rivier, water des levens. Heeft de Heer Jezus ook over gesproken, hè? Over dat water des levens. Ik zeg het nu maar even, daar gaat de preek niet over, maar ik vond het toch eventjes belangrijk, even daar de aandacht op. Dat mogen we straks zien. In het midden van haar straat, en aan de ene, en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Is dat ook niet een prachtige profetie? De geboomte des levens, dat was daar in de hof. Maar de mens kwam tot zonde en die boom was niet meer toegankelijk voor ons. En daarvoor kwam er ziekte. En is de dood gekomen, staat hier zomaar tussendoor. Maar ook daar gaan we vanmorgen verder niet over spreken, maar ik bepaal er u even bij. Vers 3. Geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Wat een wereld zonder vloek, zonder schelden, zonder al die dingen die meegebracht worden, ontstaan door de zonde van de tong. Het zal er niet meer zijn. Daar gaan we het ook niet over hebben. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Daar gaan we het over hebben. En daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tot zover uit Openbaring 22. Ik kreeg vanmorgen een mailtje binnen. Een brief waar ik op geabonneerd ben vanuit Engels. En daar kwam de vraag voor, willen we nou entertainment or education? In de dienst. Wat willen we nou? Willen we vermaakt worden? Of willen we onderwezen worden? Dat is nog een groot verschil. En, niet te veel zeggen, maar dat verschil dat kan wel eens wat duidelijker naar voren komen. En het belang van het onderwijs dan, denk ik. We zijn lange tijd in ieder geval bezig geweest om ons te richten op het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. En ja, daar moet je wel uit onderwezen worden, want zo vermakelijk is dat allemaal niet wat je daar leest. Aan rampspoed en aan zorg en aan nood en aan pijn en aan verdriet en ongelooflijk veel dood. Ik heb wel eens een beetje geteld, als je dat afzet tegen de huidige wereldbevolking, zeg maar zo'n 8 miljard mensen, zou het wel eens kunnen zijn dat aan het eind van die periode van oordelen en rampspoed en wat mensen elkaar aandoen, nog zo'n 2 miljard mensen over zijn. Dat is dus vreselijk en dat gaat in een korte periode van 7 jaar over deze wereld komen. Maar goed, we hebben die dingen zo allemaal gezien en we zijn dan misschien vol zorg. En waar loopt het op uit? Nou, waar het op uitloopt, dat zien we vandaag een beetje. Maar ik hoop wel dat u bent gaan ontdekken dat de Heere God een plan heeft met deze wereld. Hij heeft een plan met Israël, zijn volk, de staart van de volkeren in onze wereld, maar straks in de wereld van God, dat vrederijk gaat komen, dan zal ze aan het hoofd van de volkeren gaan, dan zal ze die eerste positie nemen. Dan zullen de machthebbers van de aarde niet bijeenkomen om te vergaderen hoe kunnen we met Israël afrekenen. Dat gebeurt nu voortdurend. Maar dan zullen ze naar Israël optrekken om de zegen van Israël, van de God van Israël, te ontvangen. Nou, die dingen komen in het boek Openbaring tegen en op andere plaatsen natuurlijk. We hebben er bij stilgestaan. En de toekomst van de gemeente. Daar ging het in Openbaring eigenlijk niet zoveel over. Hoofdstukken 2 en 3 werd de toekomst van de gemeente geschilderd. Die 7 rondzendbrieven. Dus de geschiedenis, geprofeteerd denk ik van de kerk. En dan wordt die kerk van de aarde weggenomen en dan komen Gods oordelen. En dan aan het einde, Openbaring 19, 20, dan zie je weer dat die gemeente terugkomt. Dus iets van de plan van de gemeente, de bruid van Christus. En vandaag focust het dus echt helemaal op die toekomst. Openbaring 22, vers 4. En u mag eigenlijk alles wel vergeten wat ik vanmorgen zeg. Dan denkt u, nou, geef dan even dat ene zinnetje, gaan we koffie drinken. Maar ik wil toch dat andere wel meenemen. En ik hoop u ook toch. Maar dat u hoe dan ook dit meeneemt deze dag, deze week, om te overdenken. Zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Laat dat even bezinken. Zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Dat is zo mooi. Dit is zo rijk. Dit is zo totaal anders van wat wij kennen. Dit ene zinnetje. Met die geweldige belofte. Het zien en het dragen van die naam van onze God en Heiland op het voorhoofd. Zij zullen zijn aangezicht zien. Dat is ook een wonder. Vandaag de dag is er niemand die God kan zien en leven. Dat staat in zijn woord. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik zou God wel willen zien. Nou, dat ze ervoor bewaard mogen blijven, want het zal hun acute einde met zich meebrengen. Er moet iets gebeuren voordat God gezien kan worden. Want wij zijn zo vuil, zo onrein, zo besmet met, noem het allemaal maar op. Het contrast is zo groot met die God. Wij kunnen hem nu niet zien. En God zij dank heeft hij dat afgeschermd. Want dan zouden wij voor eeuwig verloren zijn. Nu nog kan niemand God zien. Maar er was een berg, ligt nu in Saoedi-Arabië. Daar kwam het volk van God, net uit Egypte, bijeen. En ze ontvingen daar de wet. En de Heere God die verscheen daar. Maar hij bleef in die duistere wolk voor het volk verhuld. En het was zo'n manifestatie van de heerlijkheid van God. Dat die berg tot op de huidige dag bovenop helemaal zwart geblakerd is. Als u me niet gelooft, kan u foto's van laten zien. Saoedi, je komt niet zo makkelijk meer in. Maar die foto's die zijn er. De heiligheid, de presentie van God. En het volk kon hem niet zien. Alleen Mozes. Door bijzondere genade. En u weet, hij klom op naar God en hij kwam weer terug. En hij straalde zo dat zelfs de afglans van de Heer de God op Mozes zo groot was dat hij zijn gelaat voor het volk moest bederken, want dat konden ze al niet verdragen. Dat is wat hij meenam uit de gemeenschap met God. Hebt u hem? Wat nemen wij mee uit onze gemeenschap met God? Wat dragen wij met elkaar voort van die heerlijkheid van God? Op wat voor manier worden wij opgemerkt? Ja, wie zijn dat die zijn aangezicht zullen zien en die zijn naam op hun voorhoofd dragen? Dat zijn de vrijgekochten door het Lam. Dat is een mooie theologische term, bijbelse term, hoe willen we het noemen. Het is de gemeente. Een gemeente die op de Pinksterdag is geboren, is ontstaan. En die gemeente die er tot op vandaag de dag nog altijd is. Soms lijkt ze majestueus, er gebeurt er veel en is het groots. En anderen dan denk je, nou het stelt niks voor. Maar die gemeente van God door de eeuwen heen op alle plaatsen, dat is die groep mensen. Dat zijn die mensen met elkaar. De vrijgekochten van het Lam. In Openbaring 21 vers 3 staat, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij de mensen wonen. Dat zijn dus de mensen die gerechtvaardigd zijn en behouden zijn, die deel hebben aan die nieuwe wereld. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal hun God zijn. We hebben nu een reeks goden. Dat willen we niet weten. En je komt ze overal tegen. In allerlei vormen. In allerlei gedaanten. En het is tegenwoordig heel normaal dat je overal in tuinen, in huizen en in winkels van die afgodsbeelden ziet. Of het zijn die dikbuiken die te lam zijn om te lopen. Of ze zijn onthoofd en dan heb je de god Vishnu. En er zijn nog een hele hoop andere goden in andere soorten en maten. Maar dit is de ware God. Dus de enige God. En die God die zal bij die mensen zijn die bij hem horen. Die door de Heer Jezus zich gereinigd en verlost en gezaligd weten. Het zijn de mensen waarvan Openbaring 21 vers 7 zegt, die alles zullen beërven. Wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Zonen, kinderen van de Heere God. Wij kennen een zoon van God. Wij kennen de zoon van God. De enige geboren zoon die vlees geworden is. Maar in hem is een nieuwe mensheid ontstaan geworden. Die oude mens is met hem aan het kruis genageld. Die oude mens met al zijn onrecht, zonde, vuilheid is gekruisigd in hem. Maar hij is opgestaan, hij is opgewekt. Dat is een nieuwe mens. Dat oude is gestorven, dat is een nieuwe mens. En wij zijn nu door geloof dat lichaam van die nieuwe mens. Wij vormen die nieuwe mens, die nieuwe mensheid. Is dat niet geweldig? Wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. We zijn dus, wat Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze, we zijn dus mede-erfgenamen, want we horen tot datzelfde zijn lichaam. We zijn mede-deelgenoten in de belofte van Christus. We delen dus in de belofte. En dat is dat we zijn aangezicht zullen zien. Zijn naam op onze voorhoofden zal staan. En hem dienen. Dat is de Vader en de Zoon. Wij zullen hem dienen. Zij hebben eerst ons gediend. Want de Vader heeft ons op een onnavolgbare manier gediend. Door de zending van zijn Zoon vanuit de hemel naar de aarde. Vanuit de pracht naar de ellende. Vanuit de schoonheid naar de pijn. Maar de Heere God die heeft ons daarmee gediend. Hij gaf zijn Zoon, zijn enige geboren, zijn geliefde. Wie van ons wil voor een mensheid die corrupt is, voor een mensheid die vuil is, die onrechtvaardig is, wie wil voor die mensheid zo'n weg gaan? God weet het. En Jezus kwam. En de Zoon heeft ons gediend. Ik weet niet of u de betekenis van de Shabbat wel eens hebt overdacht. De Heere God rustte op de zevende dag. Hij hield op met werken. Het was klaar. En wij konden ervan genieten. Maar wij hebben zijn schepping kapot gemaakt. En dan horen we later de Heer Jezus en hij zegt, mijn Vader werkt en ik werk tot nu toe. Door onze zonde hebben wij, mag ik het zo zeggen, God weer aan het werk gezet. Hij had de rust, maar hij was weer bereid om zich in te zetten voor u, voor mij, voor ons. Hij werkte weer. Dat is het beeld van de Sabbat. Die Sabbat, die is nu weer vervuld in Christus. En in Christus hebben wij rust, hebben wij vrede. Jezus kwam, hij diende ons. Bespuwd, beschimpt, geslagen, gemarteld, we weten het allemaal. Hij diende ons. En zij dus, wij dus, daarvan lezen we nu dat we zijn aangezicht zullen zien. Iemand zien. Hoe reageren we wanneer we iemand lange tijd niet gezien hebben die ons dierbaar is? Daar word je blij van, ja toch? Of als je weet hij komt dan verheug je je erop. Ga je misschien de dingetjes klaarmaken om het fijn en goed en gezellig met elkaar te hebben. Maar een appie is natuurlijk leuk, uit een of ander land ver weg. Of een fotootje, is aardig, maar iemand in levende lijven zien, omhelzen, gaat toch alles te boven, bij elkaar zijn. Nou, dat zit in die uitdrukking, zijn aangezicht zien, zijn tegenwoordigheid, bij elkaar. En niet meer een appie, hoe rijk dat appie ook is, als ik het zo mag zeggen, Gods woord, maar hem zien. Hoe belangrijk is die gemeenschap? Hoe belangrijk is nu die gemeenschap tussen God en mens? Ik kan het aan u vragen, maar laten we het aan de Heere God vragen. Hoe belangrijk is voor de Heere God nou de gemeenschap tussen hem en ons? Het is zo belangrijk dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat was het God waard om met u en met mij gemeenschap te hebben. Die is waardevol, buitengewoon rijk. In Exodus lezen we van het gouden kalf. We lezen van die verschrikkelijke zonde. We zijn nog maar net 2 maanden, 3 maanden uit Egypte. We hebben al van alles van de Heere God gezien en ontvangen. En dan blijft Mozes iets langer weg dan ze gedacht hadden. En dan willen ze een replica van God hebben. En dan maken ze goud. Ze zijn wel bereid om daaraan te offeren. Aan de gouden kalf wordt veel meer geofferd vaak dan aan de dienst van de levende God. En ja, dat gaat helemaal mis natuurlijk. En dan wil God eigenlijk met het volk niet meer verder. En dan zegt hij, nou ja, ik zal een engel sturen, dat hij jullie zal leiden. En dan is daar gesprek tussen Mozes en de Heere God. En dan zegt Mozes, nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan, deze natie is uw volk. Dus Mozes die pleit daar als het type van Jezus Christus voor het volk. Want de Heere God had gezegd, ik ga zelf niet meer mee. En dan antwoordt de Heere God, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Hij zegt dus eigenlijk, moet ik er zelf bij zijn. En dan antwoordt Mozes, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat, daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Mozes was niet tevreden met de engel. God zelf moet mee. Gods tegenwoordigheid moet er zijn. Wanneer God bij het volk is, dan blijkt ook dat het volk afgezonderd is van de wereld. Afgezonderd van alle volken die er op de aardbodem zijn. Israël, ik heb het net al gezegd, heeft altijd geprobeerd om gelijk te zijn aan de volken, op te gaan, de massa van de volken, maar dat is tot op vandaag niet gelukt. Ze is afgezonderd. En dat geldt ook voor de gemeente. Omdat God bij ons is, omdat de Heere God door zijn geest, door genade woont in ons hart, omdat de gemeente, wij Gods tempel zijn, daarom zijn wij afgezonderd van de wereld. Paulus heeft dat beschreven, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Net als bij het volk maakt de aanwezigheid van God in ons hart en leven en gemeente het verschil. Dat maakt het verschil. Als de Heere God er niet is, dan houdt alles op en dan zie je dat de gemeente steeds meer van de wereld binnen haar muren haalt. En die terugtrekkende kracht van de Heere God, die terugtrekkende beweging, die is steeds daar wanneer zonde, ongehoorzaamheid, vul het allemaal maar in, plaatsvindt. Je ziet het bij de zondeval, daar begon het mee natuurlijk. De Heere God moest zich terugtrekken. We zien het bij de zondvloed, mijn geest zal niet altijd met de mens twisten en dan komt de vloed. We zien het bij het gouden kalf, waar het erom spande. Bij Saul, die Gods weg verlaat. Bij David spande het er ook weer om. Neem uw Heilige Geest niet van mij. De Heere God die de tempel Jeruzalem heeft verlaten. De oostkant van de stad. Nog een eentje verder, Olijfberg, en zich terugtrok. En wat de tegenwoordige tijd betreft, de gemeente. Ook wij moeten waken. Heeft de Heere God door zijn geest inwoning in de gemeente, in onze harten, in onze levens, heeft God door zijn geest de leiding? Laten we het persoonlijker onderzoeken. Is Gods geest in ons hart? Dat hart van u, dat hart van mij. En heeft hij daar de leiding? Of hebben we ons leven verhard, afgestompt door zelfzucht, egoïsme? Koesteren we ons eigen gelijk, onze eigen eer? Kan het zijn dat onze tong hoogtij viert? Dat is een kwalijk instrument, dat dingetje. U weet het wel, Jacobus die leert ons, maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad vol dodelijk vergif. En wij gebruiken die tong en we rakelen op. En we rakelen er niet over uitgepraat. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt de liefde bedekt. Bedekken wij nog? Wij eisen op onze zogenaamde rechten. Wat vaak niet meer is dan ons eigen lijk halen. En zo kan het zomaar gebeuren dat Gods aangezicht zich afwendt. Jesaja schrijft, Jesaja 54 vers 8. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Dat is een vreselijke tekst. Dat is ook een vreselijk mooie tekst. God heeft zijn aangezicht verborgen, maar er staat wel iets bij. Een ogenblik. Het hoeft niet zo te blijven. Eventjes kan het om ons, nooit om God, maar om ons, niet zo zijn dat hij bij ons is, maar dan toch weer. Rampzalig voor Mozes en hij besefte dat en hij wilde met het volk geen stap verder. En als gemeente kunnen we ook niet verder. Als Gods aangezicht niet, God zelf niet bij ons is. Psalm 27 leert het ons. Zoek mijn aangezicht. En dan de reactie, ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toren. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek. Verlaat mij niet, o God, van mijn heil. Hoe is dat nou in uw en in mijn leven? Is de Heere daar present? Is daar die intieme, die vertrouwelijke relatie waarin u Gods stem hoort? Zijn aangezicht in geloof ziet. Dat zien van God kan natuurlijk hier nog niet. We zien nog door een spiegel in raadselen. Een enkele is het gegeven, Mozes en de 70 oudsten, maar zelfs daar kun je al over de uitleg verschillend denken. Is het niet helemaal helder dat zij God mochten zien? En verder niet. Maar er kan meer gezegd worden. God liet zijn aangezicht zien in en door de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zegt ons en die leert ons, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zoals Jezus present was, zoals hij zichtbaar was, in woord en in daad zagen wij de Vader. Want hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus we zien iets van God, we ervaren iets van God in de presentie van Jezus Christus, door hem. De Heer Jezus is ook opgevaren naar het huis met de vele woningen. We ervaren iets, we zien iets van de presentie van de Heer Jezus in brood en in wijn. En we hebben de belofte van de Heer Jezus. Zoals het daar ging bij Mozes en het volk, de Heer God mee moest. Zo zegt de Heer Jezus in Matteüs 28 vers 20, en zie. Dat is een woordje, let op, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dat is onze Heer Jezus. Het kan golven, het kan van alles zijn. Wij kunnen een hele hoop roet in het eten gooien, maar hij is bij ons tot aan de volleinding van de wereld. En straks wordt het doek geheven. Straks wordt de sluier weggenomen. Dan zullen we hem zien, hoe? Van aangezicht tot aangezicht. We zullen in zijn tegenwoordigheid mogen zijn. We mogen hem dan dienen. Dienen. Ik kan er naar verlangen en ik denk u ook. Er zijn steeds van die momenten, soms sterker natuurlijk, dat je ernaar verlangt, vrij van zorg, van pijn, van moeite, van verdriet, van duisternis, van al die dingen die ons in het leven zo dikwijls hinderen. Onze dagen zijn niet zoveel, leren we uit Gods woord, en de meeste daarvan zijn ook nog tranen. Wie een tel Gods aangezicht ziet, zal nooit meer de oude mens zijn. Er staat meer in dat ene vers dat u van Openbaring 22 eigenlijk moet onthouden. Zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Zijn naam. Het merkteken van het beest was gegeven op aarde aan alle mensen die de antichrist wilden dienen en volgen. En in Openbaring 7 vers 3 ging het om 144.000 verzegelden met de zegel van God op hun voorhoofd. En in Openbaring 14 ging het om het overblijfsel van Sion. Maar dat is allemaal nog op aarde. Ook bijzonder, ook mooi, waardevol. Maar dat is nog allemaal op aarde. In Openbaring 22 gaat het om de heilige stad. Gaat het om het nieuwe Jeruzalem. Daar voor altijd. Voor Gods aangezicht en zijn naam. Op het voorhoofd. Ik denk, in gouden letters met diamant afgezet. Ik weet het niet, ik stel me zomaar wat voor wat schitterend en wat kostbaar is. Maar het is een naam die u allemaal kent. Het vierletterteken. Tetragrammaton zeggen de theologen, want u wil altijd het weer wat deftiger zeggen. Vier lettertekens en u kent die lettertekens, JHWH. Wij zeggen Yahweh. Of we zeggen Jehovah. Maar dat is de naam van God op ons voorhoofd. Het zal altijd zichtbaar zijn, zijn naam, hij zelf, bij ons, voor zijn aangezicht. Yahweh. Prachtige naam. Betekent ik ben. Altijd in relatie, ik ben er voor jou. Voor jou ben ik de goede herder, voor jou ben ik het brood des levens, het water des levens, vult u het allemaal maar in. Dat is allemaal in die ik ben. Ik ben. Maar die naam, dat is zo mooi, is ook een gebeuren. Het gebeurt. God is daar. De boek Openbaring openbaart veel. Verschrikkelijke dingen. Onder aanvoering van de boze met zijn valse profeten en de antichrist. Daar zijn de oordelen van God over een zonde, vervuilde, verontreinigde wereld. Maar uiteindelijk wordt bewaard wat de Heer Jezus zegt. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat gaat openbaar worden. De macht van de boze wordt verslagen. De macht van onrecht, vuilheid, vult u het allemaal maar in, zal teniet gedaan worden door hem. Want aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan zo schitterend, wij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op ons voorhoofd zijn. Dat is het laatste wat nu een beetje openbaar mag worden. En ik mag erbij zijn. U mag erbij zijn. Bent u erbij? Dat is maar één weg. Jezus Christus. En die mensen die zijn aangezicht zullen zien en die zijn naam zullen dragen, die gaan een geweldige toekomst tegemoet. Want dan zegt Johannes, schrijft Johannes, daar zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Maranatha. Amen.